Een hele goede morgen. Goed om weer bij jullie te zijn. Voor degenen die me niet kennen. Jan der Oude, getrouwd. 4 kinderen, 6 kleinkinderen sinds 3 dagen. Ja, die we hadden er al 5. Er is eentje bijgekomen. Niet in 1 keer 6, maar... En dat is onze dochter die in Barcelona woont. Dus mijn vrouw is nu onderweg. Want die moet dat natuurlijk zien. En dus die staat een week naartoe. En ik ga over 2 weken. Ja, de eerste paar weken is er toch niet veel te zien in die baby's. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, zijn lelijk en ze rimpelig. Voor vaders en opa's wordt het interessant als ze 1 jaar of 2 zijn. Of is dat alleen in Rotterdam? Ja, mijn zoon heeft ook, die heeft dan zijn eerste zoontje en die begint nu te lopen. En mijn zoon die geeft toe en zegt, ja, nu wordt het interessant. Ja, maar tot die tijd dan liggen ze maar wat. Goed, ik werk voor Operatie Mobilisatie, 32 jaar inmiddels. En dat is een organisatie waar ik graag voor werk. En heel simpel, wat wij doen is, wij geloven dat de boodschap van het evangelie, het verhaal van Christus, moet aan iedereen verteld worden. En er zijn nog zo'n 3 miljard mensen die dat verhaal misschien nog nooit hebben begrepen. Of zelfs nog nooit hebben gehoord, want er is dus nog genoeg te doen. Achterop heb ik een stukje van jullie nieuwe, is dat nieuw ook, die plankjes achterin? Vroeger stond er gewoon een tafeltje, maar dit is echt heel hip wat jullie nu hebben. Dus ik heb bovenop de jeugd met een opdrachtfolders heb ik wat OM-folders gelegd. Die haal ik ook weer weg straks. Maar er ligt wat over operatie mobilisatie, wat introductiefolders. En voor degenen die geïnteresseerd zijn, onze persoonlijke nieuwsbrief. Heeft iedereen de kinderen thuis gelaten? Vanaf 8 jaar, hè? Of ja, misschien dat je 38 bent, ja, maar daar hoor ik ook bij. Vanaf 8 jaar. Maar goed, pas geleden zat ze in de dienst, heel veel hoor, heel veel. En was mij gevraagd als spreker om daar rekening mee te houden. Kom ik in die dienst, ik heb er keurig rekening mee gehouden. Het zit helemaal vol met kinderen. Maar de rest van de dienst, er is natuurlijk helemaal geen rekening mee gehouden. Dus ik kreeg de oudste van dienst, die houdt eerst ellenlange inleiding, een soort voorpreek. Maar goed, die dienst duurde 2 uur en ik had zo'n medelijden met de kinderen. Dus ik schreef uit frustratie een blog. En Corinne die mailt mij van, heb je nog een verzoeklied dat bij je boodschap past? Nou, ik heb nooit een verzoeklied. We kunnen elk lied namelijk passend maken. Daar zijn we als evangelicalen heel goed in. Maar ik zeg, ik heb wel een blog dat je misschien kunt lezen ter inspiratie of irritatie. Nou, dat heeft ze gedaan en vandaar dat we vanmorgen een compacte dienst hebben. Bedankt, Corinne. Waar ik met jullie over na wil denken is de werkelijkheid dat als wij Jezus volgen, dan wordt ons gevraagd een hoop achter te laten. Maar er is 1 ding wat we nooit achter kunnen laten en dat is onszelf. We nemen onszelf altijd en overal mee naartoe. En dat leidt tot hilarische tafereeltjes in onze wandel met de Heer. Incidenten, ja, we begrijpen hem niet altijd, En daar gaan we naar kijken, naar die discipelen, een aantal incidenten en hoe die confrontatie met Jezus daarin afloopt en waar het dan eigenlijk om gaat. Op zich is de Bijbel uniek in heel veel opzichten, maar vooral in 1 opzicht wat geen enkele, wat je eigenlijk nergens anders tegenkomt. En dat is dat ons mens zijn in de Bijbel niet wordt verbloemd. Bijvoorbeeld als je David... Een man naar Gods hart. Als hij in onze tijd zou leven, hadden we hem al lang opgesloten in Den Haag, waar hij voor het internationale gerechtshof zich zou moeten verantwoorden voor zijn misdaden. Abraham, die uit angst voor zijn eigen leven besluit dat hij de pooier wordt van zijn eigen vrouw. Je kunt het niet bedenken, je zou maar zo iemand op je Bijbelkring hebben. Nou, dan hebben we hem natuurlijk allemaal vergeven, maar je weet het wel. En dat voelt toch altijd een beetje raar. Kun je die man nou echt wel vertrouwen? Abraham, een vriend van God. David, een man naar Gods hart. Waar gaat het dan uiteindelijk om? En dus we gaan naar een aantal aspecten kijken. En we beginnen bij de roeping van de eerste discipelen. Toen hij langs het meer riep, zag hij 2 broers, Simon, zag hij, en dat is Christus dan. Hij zag Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Zij wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het stellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Nou, nu was het idee van een rabbi volgen helemaal niet vreemd. Elke Joodse jongen was in de leer bij een rabbi. En hoe dat dan precies in zijn werk ging, weet ik niet, want je had toen nog geen catalogussen waarin je bijvoorbeeld een opleiding kon kiezen. Maar wat hier vooral anders is, is dat niet de student de opleiding kiest, maar hier is de opleider die erop uitgaat om een team om zich heen te vormen. Dus Christus kiest hier zijn discipelen uit. En in wat voor situatie komen ze dan terecht als zij dan die fundamentele keuze maken om hun boot en hun netten achter te laten en Jezus te gaan volgen? Nu moet ik even tussen haakjes hoor. Nu verkeren wij meestal in de veronderstelling dat zij hun netten en hun boot achterlieten en dat was het dan. He, ze lieten het als het ware afdrijven van, daar heb ik niks mee te maken. Zij bleven gewoon de rest van hun leven ook vissers. Het heeft heel erg te maken met ons evangelische idee van wat het betekent om Jezus te volgen. Zij bleven vissers en ze bleven ook hun beroep uitoefenen. Ze waren verantwoordelijk om te zien dat de brood op de plank kwam voor het gezin. Dus je ziet ook in de evangelie, zie je ze dat ze regelmatig weer in het vissen zijn. Na de opstanding en voor de uitstapping van de Heilige Geest, waarin ze moeten wachten, wat gaan ze doen? Vissen. Nou, nu heb ik altijd geleerd, ja, dat wordt dan uitgelegd als iets heel negatiefs. Ja, dan stoppen ze met vertrouwen. Nee, ze gingen gewoon vissen. Ja, dat konden ze. En iemand moest ergens voor een inkomen zorgen. Maar goed, dat even terzijde. Dus ze laten hun net en vissen achter. En ze gaan dan regelmatig met Jezus op stap om korte acties te doen. De ene keer duurt het wat langer dan de andere keer. Maar dat is dus het idee. Ze gaan met Jezus op pad. En dan moeten zij dus ontdekken wie die Jezus is. Nou, het is, in die zin is er weinig veranderd voor ons. Als wij besluiten om Christus te gaan volgen, dan hebben we eigenlijk geen idee waar we aan beginnen. Ik weet nog wel toen ik in 1982 ja zei op de vraag of ik mijn vrouw, bijna mijn vrouw, zou liefhebben in sterven, in ziekte, gezondheid. Toen heb ik ja gezegd, wist ik veel waar ik aan begon. En zo is het eigenlijk ook met het volgen van Christus. We hebben geen idee. En naarmate onze reis vordert, komen we erachter dat we heel veel dingen niet weten. Of heel veel dingen zijn we vanuit gegaan dat we wel wisten. En we komen erachter dat we er helemaal naast zaten. En die reis met Christus blijft dus altijd vol met ontdekkingen zitten. Dus zij gaan leren. De storm op het meer is een van die passages. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem en plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep, ze maakten hem wakker en riepen, Heer, red ons, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op, sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing, wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Nou, hier kunnen wij ons mee identificeren. Wisten wij veel dat hij dat kon? He, theoretisch hadden we het misschien geweten. Ja, hij is de zoon van God, dus dat betekent dat hij boven de natuur en de natuurwetten staat. Dus zo'n storm op het meer is een eitje voor hem. Ja, dat kun je wel bedenken, maar het dringt pas tot je door als het je overkomt. Dan vind jij het ook helemaal niet erg dat Jezus zegt, waarom ben je gaan twijfelen, kleingelovige? Kleingelovige, als u het zegt, dan neemt hij het u kwalijk natuurlijk, want hij kent u voldoende om te weten dat u net zo kleingelovig bent als hij. Toch? Maar dus dat vinden we op zich niet zo erg. Ja, kleingelovig, ja dat klopt. Ik geef ruidelijk toe, ik kom tekort in mijn geloof. Ik schiet tekort in mijn geloof. En als iemand dat een keer doet, is dat helemaal geen probleem, maar ze moeten het niet blijven doen. Daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Dus hier zien we dan het storm op het meer. Nu, moet je je voorstellen, ik denk niet dat het evangelie helemaal in een chronologische volgorde is geschreven, maar we doen even net alsof het de volgende ochtend is. En dat is ook een beetje de sequentie van het hele verhaal. Dus we hebben net dat die storm op het meer en het feit dat we vast hebben gesteld dat we kleingelovig zijn, hebben we vastgesteld. En dan de volgende ochtend gebeurde dit. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, het zal je maar overkomen. Dus je bent nog net aan het bekomen van de schrik dat je een kleingelovige bent genoemd. De volgende morgen is het diezelfde Jezus die jou het gezag geeft, macht geeft om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En je moet dat op de een of andere manier, het kan tot kortsluiting in je hersenen leiden, maar je moet dat op de een of andere manier zien te verzoenen met elkaar. Ja, kleingelovig, dat hebben we vastgesteld, maar tegelijkertijd gaat hij mij macht geven om dingen uit te voeren. Dus kan ik hieruit concluderen dat hij niet gaat wachten totdat ik het eindelijk een keer voor elkaar heb. En ik denk dat is precies de juiste conclusie. Want stel je nou eens voor dat God zou moeten wachten tot wij het allemaal voor elkaar hadden. Ja, dan hadden wij hier niet gezeten en dan was het bij de eerste generatie christen al afgelopen geweest. Dus God werkt met ons en door ons, ondanks het feit dat wij te maken hebben met die werkelijkheden zoals ongeloof, zonde en noem maar op. Mee eens tot nu toe? Dus daar gaan ze, die jongens. Nou, dan gaan we weer het meer op. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hem toe. Hij had de discipelen voor zich uitgestuurd. Die vonden op wonderbaarlijke manier een bootje. Of zou het een van de boten van de vissers geweest kunnen zijn? Kun je tijdens de koffie over doorpraten? Of de vraag of ik van mijn geloof ben gevallen. Of dat er misschien toch wel wat in zit. Het idee dat hij... Het waren allemaal familiebedrijfjes en zo. Het loopt allemaal door elkaar. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook! En schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Petrus, altijd Petrus, hè, die antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En hoe dat dan precies ging, weet ik niet. Maar daar mogen we onze verbeelding toch voor gebruiken. Want meteen, als Petrus zegt, Heer, red mij, meteen grijpt hij zijn hand en zegt, en hoe die dat zei, weet ik niet. Was die boos? Kleingelovige? Hè? Of zei die kleingelovige? Ik weet het niet. Maar Petrus ligt nog in het water, bij wijze van spreken. En voordat Jezus hem dan aan boord trekt, of op het droge trekt, zegt hij kleingelovige. Hé, waarom ben je gaan twijfelen? En dan zie ik Petrus als liggen. Ja, kunnen we daar straks over praten? Ik ben... Maar Petrus wordt hier, ja, kleingelovig, het wordt hem wel een beetje ingevreven. Kleingelovig, waarom ben je gaan twijfelen? Dan de volgende ochtend een onderzoekje. Jezus die wil weten hoe hij bekend staat in de buurt. In het gebied van... Caesarea Philippi kwam hij aan en hij vroeg zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, en ik zal even de lijst aanpassen naar onze tijd, Johannes de Doper, Elia, Jeremia, een profeet of zo, Lau de Palingboer, de broer van de kaasboer, ik heb geen flauw idee. Je kan het zo gek niet verzinnen of mensen hebben ideeën over Jezus en vinden daar wat van. Waar het er uiteindelijk toe doet, is de vraag, en dat is de vraag die Christus dan stelt, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus, diezelfde Petrus, die de nacht daarvoor nog in dat water lag en voor kleingelovigen werd uitgemaakt, die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En ik stel me zo voor dat er een stilte valt en dat Jezus zegt, ja, maar dat is goed. Petrus? Is het juiste antwoord? Petrus, ik heb iets goeds gedaan. Ik heb inzicht dat anderen niet hebben. En dan is het alsof Jezus zegt, nou Petrus, voordat je naast je schoenen gaat lopen, of je sandalen, dit had je niet uit jezelf. Hè? Vlees en bloed hebben jou dit niet laten zien, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zie Petrus, ik kan het niks zelf. Peter is ook iemand waar heel veel van ons zich in herkennen. We willen graag enthousiast, achter Christus aan. Gewoon niet te veel vragen stellen, gewoon maar doen wat hij zegt. Impulsief doen wat er in je opkomt. Primair reageren, dus Heer, als u het bent, zeg me dat ik naar u toe kom. Hup, dat water op. En dan gaan we pas later nadenken. En soms is dat veel beter dan eerst nadenken en dan doen. Want dan komt er voor heel veel mensen niet veel uit hun handen, denk ik. Nu heeft Petrus de tijd om wat te reflecteren. En even kijken, hoor, wat hebben we hier? Oh ja. Misschien lag hij 's nachts wakker. Te reflecteren over het feit dat hij inderdaad geloof tekort kwam. Dat hij tot ontdekking is gekomen dat, dat de man, de rabbi die hij volgt, Christus is, de zoon van de levende God. En hij kan niet slapen. En hij denkt na over een thema dat toch wel belangrijk is, en dat is vergeving. Hoe vaak kan ik mijn broeder vergeven? Nou, nu kennen jij en ik elkaar niet zo, maar stel je voor, jij vreet iets uit. Hoe heet je trouwens? Daniel. Daniel, die heeft mij iets geflikt. Hij komt naar me toe, want hij heeft wroeging, hij heeft er spijt van en hij zegt, Jan, moet je eens luisteren, ik heb jou ernstig benadeeld. Ik heb jouw naam in discrediet gebracht of wat dan ook, wil je mij vergeven? Ik zeg, Daniel, mannen onder elkaar, geen enkel probleem. Maar volgende week doet hij het weer. Dus hij komt een tweede keer naar me en zegt, Jan, het is me toch weer overkomen. Maar ik beloof je, beterschap, maar wil je hem alsjeblieft vergeven? Ik zeg, ah, tuurlijk joh, tuurlijk. Derde keer, doet hij het weer. Dus ik zeg, Daniel, daar moeten we toch even over praten. We doen dat bij McDonald's en jij betaalt. En zo kom ik tot het onmenselijke aantal, 7 keer. Ik denk dat ik Daniel, als ik echt mijn best doe, 7 keer kan vergeven. Nou, daarmee zal ik wel indruk maken op de gemeente, de baptistengemeente in Lemmer. Als ik zeg dat het fatsoenlijk is en dat dat ongeveer de norm is, we vergeven elkaar 7 keer. Nou, ik denk dat dat Harm zou zeggen, Jan, jij bent echt niet helemaal bij de tijd, hoor. You're losing it. Want 7 keer is onmogelijk. Heel veel mensen komen niet eens tot 1 keer in hun leven. Dat is al een te zware last, dat is al te veel gevraagd. Want zij menen recht te hebben op hun onvergevingsgezindheid. Want die ander heeft echt iets gedaan en die ander moet echt nu naar mij toe komen. Maar die ga ik dus niet vergeven. En het volgt je hele leven. Wat staan 7 keer? Nou, dus hij ermee naar Jezus toe. Hoe vaak moet ik vergeven? En 7 keer? In de hoop dat misschien Jezus ook zou zeggen, 7 keer? Nee joh, 3 keer is zat. Maar wat doet hij? Tellen jullie mee? Jezus zegt, nee joh, 7 keer is niks. 70 × 7 maal. En dat is echt heel veel. Met andere woorden, die lat ligt zo hoog. Dit zijn die momenten dat je geconfronteerd wordt met het feit dat je nooit aan de norm, de koninkrijksnorm, zult kunnen voldoen. Het is onmogelijk. Onmogelijk, die lat ligt te hoog. En blijkbaar moeten we leren om naar zaken zoals vergeving vanuit een heel ander perspectief te kijken. Niet vanuit een menselijk perspectief, maar vanuit een hemels perspectief. En dat is ingewikkeld genoeg. Maar dit is een onmogelijke taak en het laat ons ook zien waar we staan en waar we het uiteindelijk alleen maar van kunnen hebben. En dat is het feit dat God verlost door genade. Dat die genade die ons aangeboden wordt in Christus, die wordt ons gegeven. Want zelfs 1 keer verdienen is voor sommigen al te veel gevraagd. En ik denk dat het uiteindelijk voor ons allemaal te veel gevraagd is. Zijn we er? Ja, 490. Dan aan het eind van die rit. Er zijn nog veel meer incidenten die op zich eigenlijk ook allemaal wel redelijk komisch zijn. Maar dit is wat nu wordt het heel ernstig, want nu is het de laatste maaltijd, de laatste keer dat Jezus een maaltijd heeft met zijn discipelen. En dan zegt hij, ik verzeker jullie, een van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer en de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet, Heer. Wat is hier gebeurd? Ze zijn 3 jaar onderweg met Christus en ze zijn tot een diep inzicht gekomen. Ze zijn tot het inzicht gekomen dat hij Christus is, de Zoon van de levende God. Maar ze zijn ook tot een stuk zelfinzicht gekomen. Ik beleid hem nu als mijn Heer, als mijn Koning, zelfs mijn God. Mijn alles waarvoor ik mijn leven zou geven. En het diepe inzicht, en dit is heel belangrijk in ons volgen van Christus, want het is een inzicht dat we allemaal, een inzicht waar we allemaal toe moeten komen, is dat ook al beleid ik dat Hij mijn nummer één is, Hij mijn alles is, Hij het belangrijkste is in mijn leven, ik zal altijd in staat blijven tot verraad. Altijd. Iedereen heeft zijn prijs. Ik ben in staat tot verraad. Ik kan me niet voorstellen. En ik wil het ook niet. En dat is wat we eigenlijk lezen in wat er hier gebeurt. Dat de discipelen de een na de ander tegen Christus zeggen. Heren, stel me gerust. Want ik realiseer me. Ik kan het zijn, maar ik wil het niet zijn. Zeg me dat ik het niet ben. Nou, dat is iets waar we ons allemaal hopelijk in herkennen. En het is heel belangrijk in onze reis. En weet je, ik denk dat de eerste paar jaar van mijn volgen van Christus. Dat ik dacht van jullie discipelen, die snapten er nog helemaal niks van. Die waren niet geestelijk. Want iemand die een beetje geestelijk is. Die gaat Christus toch niet verraden? We zijn allemaal in staat en we blijven allemaal in staat tot verraad. En mogen God ons de genade geven om op die momenten waar het er werkelijk aankomt, dat we vasthouden aan ons belijden. Vasthouden aan onze overtuiging dat we ervoor willen gaan. Daar zitten ze dan. En dan even later wordt dat nog eens onderstreept. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. En wij zien dan altijd Petrus, maar er staat bij, hè? Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Dus Petrus was misschien degene die het uitsprak. Heer, verloochenen zal ik u nooit. Nooit, nooit, nooit. En die andere 10, die zeggen, ik ook niet, ik ook niet, ik ook niet, ik ook niet. Maar wat stiller. Maar nog steeds met dezelfde hartsgesteldheid. Ze willen het niet, ze kunnen het zich ook niet voorstellen. Maar later in het hoofdstuk lezen we, daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. En Christus was helemaal alleen. Dan aan het eind. De 11 leerlingen vertrokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd en toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, aanbaden zij, al twijfelde enkele nog. Als ik nu genoeg kinderen had, dan zitten er geen kinderen nu, hè? Kom jullie eens even hier. Ja, kom maar. Nog meer. Mogen jullie hier gaan staan? En dan doen wij, we doen even alsof wij die 10 discipelen zijn, ja? Dus wat is het idee? Dus wij zijn vertrokken naar Galilea, dus die muur is Galilea. Naar de berg, dit is de berg. Het drumkit, waar Jezus hen gezegd had dat ze naartoe moesten komen. En toen ze hem zagen, dus nu doen we net alsof we, kijk, daar hebben we Jezus. Is dat Jezus? En toen ze hem zagen, wat deden ze toen? Wat staat er? Aanbaden ze. Oké. Okay. Nou, hoe deden ze dat, denk je?
Dat weet ik niet.
Nee, wat denk je? Hoe, als jij Jezus ziet en je gaat hem aanbidden, wat zou je...
Knielen.
Oké, dan laten we dat maar doen. Weet je hoe het in het echt ging?
Ja.
Want wij gebruiken het woord, heb je het woordje aanbidding wel eens gehoord?
Ja.
Wat doen we dan? Dan zingen we liedjes en dan doen we soms een handje omhoog, hè? Mm-hmm. Dat heeft niks met aanbidding te maken. Wat zij deden was dit. En doen we even met z'n drieën, hè? Gaan we zo. Dit is het. Oké? Okay? Oké, okay, even een applausje voor de discipelen. Jullie mogen weer gaan zitten, hoor. Dankjewel. Maar eigenlijk moet je dit de ouderen laten doen, want die zijn nog meer verknald door het idee dat aanbidding vooral te maken heeft met liedjes zingen. Die liedjes zingen is maar een schamele uiting van aanbidding. Ook zie Gerard Broek denken van, Jan, nee, het is ietsje meer dan dat, hoor. Nee, hij is het met me eens, hoor. Nee. Maar dat is een eigen leven gaan leiden en dat noemen we dan aanbidding. We hebben zelfs aanbiddingsblokjes. Maar niemand kan zich voorstellen dat een aanbiddingsblokje is. We zullen met elkaar eens een kwartier op onze snuffert gaan liggen en nadenken over wie Christus is. En echt fysiek ook laten zien dat we ons aan hem willen onderwerpen. Ja, ik heb mezelf een grens opgelegd van 25 minuten spreken, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Dus nu weet ik ook niet wat ik moet doen. Daniel, wat zeg jij? Hey, gewoon stoppen, hè? Oké, we zijn er nog niet helemaal, want ja, ze liggen dus, alle 10, 11, liggen ze daar te aanbidden. Maar, staat er, sommigen twijfelden. Maar nu, hoe weet je nou wie van die 11 aan het twijfelen waren? Dan zou je zeggen, ja, dat waren degenen met die gele sticker op hun rug, maar die hadden ze toen nog niet. Aan de buitenkant kun je dus nooit zien wie de twijfelaar is. En het lijkt er ook in dit verhaal helemaal niet toe te doen dat ze aan het twijfelen zijn. Het is, Christus die komt een stukje dichterbij en hij zegt, mij is gegeven alle macht. En je ziet de twijfelaar zegt, ja, maar ik heb toch zoveel vragen. Ik snap het helemaal niet. Ik vraag me af, misschien is dit een lookalike, maar bent u het helemaal niet? Wat moet ik hiermee? En het is alsof Jezus hier impliciet zegt, weet je, het gaat mij er niet om wat je hierbij voelt, bij wat er hier gebeurt. En wat je allemaal doormaakt, waar het mij om gaat, is dat ik je een opdracht geef. En wat ik graag wil zien, is wat ik in hoofdstuk 4 zag. Ze lieten onmiddellijk hun netten en hun boot achter en volgden hem. Dat is gehoorzaamheid. Doen wat hij je opdraagt om te doen. En die twijfel dan, maar die zal er altijd blijven. En we hebben allemaal van die ups en downs in ons leven. Van momenten van enorme extase en momenten van bijna geestelijke depressie. Dat we het helemaal niet meer zien zitten. Het is genade van God als we daar dwars doorheen kunnen blijven vertrouwen. Vertrouwen, dat gaat voor mij nog verder dan geloven. Een geloof, als ik zeg, ja, maar ik geloof dit, dan geef ik mijn mening over wat ik vind. Maar vertrouwen, dus en het vertrouwen is datgene waar we geen woorden voor hebben. Geloof, dat is eigenlijk wat we gebruiken om woorden te geven aan wat wij menen. Maar vertrouwen in God, als je echt nadenkt over wat dat betekent, heb ik geen woorden voor. Zijn er niet. Maar als we ten diepste, ongeacht wat er gebeurt en ondanks wat er gebeurt in ons leven, vasthouden aan dat vertrouwen. Ja, dan met die periodes van ongeloof, daar komen we dan op een gegeven moment wel weer doorheen. Maar die zijn dan niet langer bepalend. Wat bepalend is, is dat we bijna koppig, gewoon eenvoudig blijven vertrouwen. En dan komt er die belofte, eerst de opdracht, ga op weg, maakt alle volken mijn leerlingen, doopt hen enzovoorts. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der wereld. Weet je, ik zie God heel vaak niet. Ik voel God vaak heel vaak niet. Soms dan ga ik door periodes dat ik me afvraag, bestaat God überhaupt wel? Want hij lijkt wel heel erg ver weg en heel weinig zich om de wereld te bekommeren. Maar hij is daar. En het vertrouwen dat hij met ons is. Dat hij die hele wereld en ons hele leven in stand houdt. Ik zeg altijd, als God eenmaal, zelfs maar een fractie van een seconde, zijn adem in zou halen, zou het dak waar jullie zoveel in geïnvesteerd hebben, zou zomaar op ons neervallen. Er blijft niks meer over. Alles is gereduceerd tot stof. Dus alles wordt in stand gehouden door zijn woord, door zijn genade. En door die genade leven we. En dan wordt het volgen van Christus blijft eigenlijk een avontuur, vol verrassingen, vol vragen. En mogen God ons allemaal die genade geven dat we vast blijven houden aan dat eenvoudige vertrouwen. Dat wat God doet, en dan zeggen we heel veel, wel gedaan is. Dat is heel snel gezegd, hè? Wat God doet, is wel gedaan. Nou, als je daarover na gaat denken, dan heb ik wel een vraag of twee daarover. Omdat er heel veel dingen zijn die ik niet begrijp. Maar het vertrouwen dat God de wereld lief heeft, nog steeds. En dat hij voor die wereld zijn zoon gaf. Om te sterven voor die wereld, zodat wij zouden leven met God en met God verzoend worden. Ja, dat blijft een boodschap die moet tot aan het uiterste aarde verteld worden. Wat we erbij voelen, is dan eigenlijk minder belangrijk dan wat we ermee doen. Amen.